Biddag. Ik heb in verschillende vorige biddagdiensten stilgestaan bij bidden. Hoe doe je bidden? Wat is bidden? Enzovoort. En ik heb al een keer of twee gerefereerd aan vasten. Dat bidden en vasten in de Bijbel heel vaak samengaan. En op deze biddag wil ik even met jullie stilstaan bij dat vasten. Waarom in de Bijbel is bidden en vasten zo aan elkaar verbonden? Hoe komt het dat wij dat helemaal niet meer doen? Ik bedoel, dat ga ik niet vragen, want Jezus zegt als je vast doet in geheim. Maar ik durf te wedden dat heel weinig van jullie gevast hebt de afgelopen half jaar. Het is niet iets dat in ons gereformeerde achtergrond zit. Vasten, kom op, dat doe je toch als je Rooms bent of zo. Ik sprak van de week iemand en die zei, ik zei dat het zal gaan over vasten. En die zei, oh, daar heb ik nu echt helemaal niks mee. Ik ook niet. Ik preek deze onderwerp, heb ik niet gekozen omdat dat een hobby is voor mij. Want ik heb ook nog nooit gevast in mijn hele leven. Het wel van kleine dingetjes, een keer internet een tijd niet als het ware en zulke dingen. Maar nooit echt vaste. Wat is vaste? Vaste is dat je kiest om voor een tijd en periode te stoppen met iets. Eten, drinken, internet, computeren, vakanties, ga maar door. En de tijd die je daardoor krijgt, dat maakt je vrij om te bidden, om tot God te gaan. Dat is dus vaste. Waarom dit thema? Omdat Jezus het over heeft. Omdat Jezus ervan uitgaat dat christenen vast. Kijk, als mijn computer het doet, gaan we naar de volgende dia. Kijk. Hij zegt niet als jullie vast of als jullie misschien ooit daartoe toekomt om te vasten enzovoort. Nee, wanneer jullie vasten. Jezus gaat er gewoon van uit dat christenen, zijn volgelingen, in hun leven zullen gaan vasten. En dwars door de Bijbel zie je dan ook dat het gebeurt. Paulus vast, de gemeente vast. In de kerkgeschiedenis heel vaak lees je dat er gevast worden met vaak hele grote wonderen die volgt. En dat zegt Jezus ook. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Als je vast, Jezus gaat ervan uit dat je vast, en als je dan vast, dan komt er ook een beloning. Een busje? Dat er een Opel Vivaro voor de deur bij Diedeman. Ja, Kees komt eraan. Ja, is goed. Even kijken, goed. Vasten. Jezus gaat ervan uit dat we vast. Jezus zegt, we zullen beloond worden. Als je dan in de Bijbel gaat kijken, wat is de beloning? Wat bedoelt Jezus met de beloning? Dan kom je in het Oude Testament bijvoorbeeld bij deze gedeelte uit. Twee koningen, twee kronieken, 20 versen 1 tot 4. Ik ga je doorgeven wanneer je moet klikken, want dit doet het hier niet. Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde. Boodschappers kwamen Jozefat melden. Een groot leger valt u aan vanuit Edom aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Gassezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat schrok hevig. En hij besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Dit is wat bijzonder dat hier gebeurt. Koning Jozefat heeft een kwetsbaar koninkrijk. Er komt een enorme leger op hem af. En dat is duidelijk, als deze leger aankomt, is zijn koninkrijk voorbij. Wat zou jij doen? Wat zouden wij in Nederland doen als Rusland op ons afkomt? Ik denk dat wij geneigd zouden zijn om te zeggen, jongens, leren schieten, leren vechten. Maak je schilden gereed, maak je zwaard gereed, we gaan vechten. Doen, actie. Maar Jozefat doet dus precies het tegenovergestelde. Hij zet alles stil. En iedereen komt naar Jeruzalem, waar ze gaan vasten. En de gevolgen is wonderlijk. Volgende dia. Juda, er komt een profeet. Ze gaan vasten, heel het volk, en dan komt er een profeet. En de profeet zegt, Juda en Jeruzalem, en u, koning Jozefat, luister goed. Dit zegt de Heer. Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af. Dan zullen jullie zien hoe de Heer, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. En dat gebeurt ook. Jozefat gaat met zijn mensen, gaat hij naar die leger toe, heel gevaarlijk. Hij vertrouwt God. En dan valt die leger elkaar aan en komt de oorlog onderling. En Jozefat mag de buit gaan ophalen, 3 dagen lang buit. Je ziet dus Jozefat hier biddend, vastend. En de gevolg is heerlijk. Hetzelfde in het Nieuwe Testament, Handelingen 13, versen 1 tot 3. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren, zie je weer, vasten in het nieuwe gemeente, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. Ook hier weer, de eerste gemeente vast, bid. En wat is de beloning? De geest komt, de geest zegt, dit moet je doen. En een wereldwijde kerk ontstaat. Dit zet je toch aan denken. Telkens weer in de Bijbel deze connectie. Vasten, bidden en God handelt. Is dat niet wat wij in Saamslag nodig hebben? Juist op biddag. Om te gaan vasten in ons levens. De dingen waar jij tegenaan loopt, de pijn, de moeite, de worsteling, zou vasten helpen. En nu jullie als gemeente, wij als gemeente bezig zijn met richting beroepen, zoeken, toekomst enzovoorts, wat doen we? Wat is onze eerste reactie? Handelen, handelen, handelen of hebben we ook dat vasten? En zeggen we als gemeente, wij gaan 1 keer in de week bij elkaar komen en samen met elkaar bidden en vasten. En ergens, maak maar tijd in je agenda, dat is vasten dan, samenkomen. God zegt, ik beloon het. Ik beloon het, als je vast. En wat ik in deze preek verder wil doen, is ik wil jullie laten zien hoe God het in jouw eigen leven beloont. En waarom het zo goed is om te vasten. Wat gebeurt er als je vast? Dit is echt een thema die zo niet gereformeerd is. Dus ik ben heel benieuwd of jullie gaan vasten hierna. Wat gebeurt als je vast in jouw leven? Nou, stel je voor, je eet een paar dagen overdag niet, alleen 's avonds. Wat maak je mee overdag? Ik weet wat ik meemaak. Ik word vreselijk, vreselijk knorrig. Ik weet even geen andere woord daarvoor. Zo chagrijnig als nog wat. Een hoofdpijn, beverig, kwetsbaar. Waarom zou je doen? Waarom zou je jezelf dit willen aandoen? Al die dingen. Neem toch een broodje, dan zwee over. Dan ben je weer jezelf, zouden we zeggen. Neem een broodje, dan ben je weer jezelf. Maar de vraag is dus, wanneer ben ik mezelf? Als sterke Ruard, vol met een volle buik, helemaal niet knorrig, want zijn buik zit vol. Of Ruard, kwetsbaar, emotioneel, want hij heeft honger, afhankelijk. Wat is de echte Ruard? Neem een drankverslaafde. Als hij dronken en vrolijk is, is dat de echte? Of als hij sober en verdrietig is? Wat is de echte persoon? Bij de drankverslaafde is dat duidelijk, laatst genoemde. En volgens mij bij ons mensen is dat ook zo. Wie zijn wij echt? Wij zijn ongelooflijke afhankelijke wezens. Geef ons een paar uur geen eten en we merken het. Geef ons een paar dagen geen eten en we functioneren bijna niet meer. Wij mensen die zo graag onszelf op een hele hoge plaats zetten, wij zijn zo uniek en zo groot en zo bijzonder. Wij zijn net dieren. Totaal en totaal afhankelijk van wat ons mond binnenkomt. Zo ongelooflijk kwetsbaar. Ik weet nog dat ik een keer, een ander voorbeeld. We, op de theologische school hadden we een psycholoog die ons als groep behandelt. Als dominee moet je heel veel sterk in je schoenen staan. Dus we kregen een psycholoog. En op een gegeven moment hadden we het over mijn onzekerheid. Ik was heel onzeker, ben dat nog steeds heel vaak. En ik zei tegen hem, ja maar ik heb het vooral als ik moe ben. Als ik moe ben, ben ik onzeker. Dus ik moet gewoon genoeg slapen. Hij zei toen tegen mij, nee. Als je onzeker bent, als je moe bent, dan ben je altijd onzeker. Alleen heb je soms wat meer energie om het weg te duwen en om sterk te lijken en goed rechtop te staan. Maar de echte jij, dat is iemand die onzeker is. En dat klopt. En ik denk dat geldt voor ons allemaal. Wat jij meemaakt als je zwakker bent, daar komt het echte naar voren. En dat doet vasten dus. Vasten laat jou ontdekken wie je bent. Sommige mensen kan niet een klooster in bijvoorbeeld. Vaste klooster ingaan en dan niet. Klooster is gewoon een paar dagen stilte. Totale stilte. Je praat met niemand. Kunnen er niet mee omgaan. Want wat gebeurt? Je ontdekt wie je bent. Je ontdekt alle stemmen in jou. Je ontdekt alle onrust in jou die je normaal zo goed ontvlucht. Vaste is afhankelijk zijn. En dat is geweldig mooi. Dat is echt heerlijk als je dat mag worden. Ik zie het bij de zieken. In de gemeente. Wat gebeurt bij zieke mensen? Ze worden gedwongen om een keus te maken in het leven. Of ik ben boos op God. Verontrecht. En ik loop met een dikke mond door het leven. Of ik ga vertrouwen. Ik ga loslaten. Ik ga overgeven. Ik ga erkennen. Ik ben afhankelijk. Dat laatste is ongelooflijk mooi. Mensen die leren om afhankelijk te leven. Met open handen richting God. En vaste is dus een type vrijwillige ziek zijn. In plaats van dat God dingen ontneemt uit je leven door een ziekte. Zeg jij nee, ik kies er vrijwillig voor. Om even dit niet te doen. Om te ontdekken wat ik ben zonder dat. Deze afhankelijkheid als doel, als vaste doel, vind je ook terug in het Oude Testament. We gaan naar de volgende Bijbelgedeelte. Dit is een gedeelte over de grote verzoendag. Eén keer in een jaar in Israël was er een hele grote feest. Een grote dag waarop men stilstond bij God die alle zonden wegneemt. En op deze dag zegt God de volgende, moet je de volgende doen. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De 13e dag van de 7e maand moeten jullie in onthouding doorbrengen. En je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten, evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken. Opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet een volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht. Een grote verzoendag, alle zonden weggenomen. Wat moet Israël doen? Achterover zitten, niet eten, bewust zijn van hun kwetsbaarheid, hun afhankelijkheid. Bewust zijn dat ze niet hun eigen leven kunnen bouwen, sterken, groot maken. Bewust zijn dat alles van God moet komen. Alles uit zijn hand. In de nieuwste wind vind je het anders terug. Dan is vasten niet meer zozeer gekoppeld aan zonde, maar nog steeds wel aan die hele diepe afhankelijkheid. Weer eens de nieuwe gemeente. In elke gemeente stelden ze oudsten aan en na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Wat doet de eerste gemeente? Bidden, vasten, afhankelijk zijn. Stel je voor, wij zijn nu bezig met ouderlingenverkiezingen en diakenen. Stel je voor, wij hebben straks een viertal mannen. En voor ze beginnen, gaan zij alleen of als gemeente, kom je bij elkaar en ga je de avond van zeg maar de zaterdagavond ga je niet eten. Helemaal niet eten met elkaar. Wat ga je doen? In plaats van eten ga je bidden. En wat bid je dan? Heer, deze ouderlingen, het zijn maar mensen. Zij kunnen niets doen zonder u. Al ons werk, al onze daden, alles wat wij doen, het richt niks uit. Wij hebben u nodig. En ons honger, dat is een teken van onze afhankelijkheid. Zonder u, te vergeefs bouwen de bouwers, te vergeefs waakt de wachters. Afhankelijk, tot en met. Dat is de eerste dat vasten ons leert. De tweede is, je leert te verlangen. Je eet een dag niet. Wat gebeurt er met jou? Nou, je gaat dat merken aan je humeur dus, aan je energie enzovoort. Maar je zal ook merken dat je ongelooflijk gaat verlangen. Een gewone droog broodje wordt op een gegeven moment als het ware een hemels taartje waar je naar kijkt en denkt van mag ik die toch alsjeblieft eten? Opeens besef je weer echt wat eten is en heb je zoiets van oh ik verlang er zo na wat we nu weggooien. Je gaat ongelooflijk verlangen. Een dag niet drinken of een dag, ik heb een keer een wandeltocht gemaakt en te weinig water meegenomen en na 3-4 uur al een glaasje water. Zo, dat is nog eens heerlijk iets. Je verlangt. Vreselijk verlangt. En weet je, de heiligen in de Bijbel, die beschrijft hun verlangen naar God altijd op dezelfde manier. Die zeggen, wij verlangen naar God als een hert naar water. Wij verlangen als mensen die honger hebben naar onze God. Dat is het bidden ook van een gelovige. Het gebed van een gelovige is een hele diepe verlangen. Heer, kom in mijn leven en handel in mijn leven. Weet je, die verlangen zijn we vaak kwijt. Ik ben het vaak kwijt. Ik ben het gewoon kwijt vaak. Het leven is te druk. Ik zou verlangen dat, ik verlang dat God vanavond hier handelt in deze kerkdienst. Maar weet je hoe mijn dag ging vandaag? Ik kwam 9 uur hier binnen. 8:30. Ik moet wel goed zeggen, voordat u denkt 9 uur zo laat. 8:30 kwam ik hier binnen. En dan zou ik moeten gaan bidden. Ik zou afhankelijk moeten zijn. Maar wat doe ik? Ik denk van preek maken. Snel, ik heb nog maar een dagje. Vanavond moet ik weer al staan. Druk, druk, druk. Geen tijd om te verlangen. Geen tijd om naar God te reiken. Wat doen? Weet je, zo zijn we in het leven voortdurend bezig. En heel vaak herkennen wij in onszelf niet eens meer de verlangen naar God. Wij herkennen niet meer de verlangen naar God. Als ik een vergadering heb, of een zware gesprek, en ik kom thuis, ben ik vaak heel onrustig. En weet je wat ik dan doe? Je zou het niet denken, maar ik ben een emo-eter. Als ik echt moe, gefrustreerd noem me op, dan een pak chips, heerlijk, liefst een hele pak en nu zo op. En ik ben echt dikker geworden. Jullie zeggen van niet, maar ik ben volgens de schaal ben ik dikker geworden. Maar waar verlang ik nou als ik dat doe? Ik verlang naar troost. Ik verlang naar rust. Ik verlang naar het gevoel van het komt goed. En hoe stil ik mijn verlangen? Eten. Maar waar verlang ik echt naar? Waar verlangen wij echt naar? Waar verlang ik echt naar op dat moment? Naar God? Naar God in mijn leven die nabij is, die zegt het komt goed, het is goed. Laat los. Dat is mijn diepste verlangen, maar ik vul die verlangen met een hoop eten. Hoe dwaas en dom kan je zijn? En begrijp je waarom gelovigen van alle tijden dus zeiden van wij vasten? Christenen van alle tijden hebben gevast altijd. Ze zeggen, ik ga niet meer langer die leegte vullen met eten. Ik ga niet meer de leegte vullen met een eindeloos avondje Netflixen. Eindeloze uren, onzin, plezier, die verdwijnen zijn. Ik sta totaal niet stil bij mijn onrust in mij. Ik ga niet met mijn avonden, mijn leven vullen met eindeloos werken, 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 om maar niet te voelen hoe ten diepste ik eigenlijk zo diep onrustig ben. Vasten is dus zeggen, goed, ik laat al die dingen weg. Ik maak tijd open. Stilte. Ruimte. Om te ontdekken dat ik verlang. En om dan ook naar God te gaan met gebed. Vasten, bidden, gehoorzamen en tegen God te zeggen, Heere God, ik smag. Ik smag als een hert naar water, zo smag mijn ziel naar U, o God. En deze honger en deze dorst in mij. Ik weet wat het echt is. Een honger en dorst naar U. Ik leef niet van brood alleen, om de woorden van Jezus te gebruiken als Hij vast. Ik leef niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit Gods mond komt. En daarom, Heer, vul mij. Want ik verlang. De derde. Wat gebeurt er als je vast? Je doodt je verslavingen en je wordt een gelukkig mens. Vasten helpt je om te vechten tegen zonde. Want weet je, gebed is ongelooflijk makkelijk. Jij kan vanavond bidden, Heer, U staat op nummer 1 in mijn leven. Dat kan elk van ons bidden. Maar in vasten zal je merken of dat waar is of niet voor jezelf. Dat kan niemand anders merken. Niemand anders kan dat oordelen, maar bij vasten merk je dat. Want staat God op nummer 1 als je bijvoorbeeld zegt van nee. Netflix laten, internet laten, nee, doe ik niet. Staat hij op nummer 1? Of ben je jezelf gewoon aan het voelen? Ben je jezelf wat aan het wijs maken? Ja, hij is op nummer 1, maar die dingen, dat kan ik niet. Je kan zeggen, Heere God, ik ben zo afhankelijk van U. Ik vertrouw U volkomen. Maar vervolgens, wat doe ik? Ik vertrouw mijn eten. In plaats van bij God komen voor rust. In plaats van bij Hem komen, zoek ik het elders weer. Ik kan zeggen, Heere God, U bent mijn schat. U bent de schat van mijn hart. Maar een maand op droog brood leven, brood en water en genoeg fruit om gezond te zijn, nee, dat gaat mij echt wel te ver, Heere. Merk je dat je woorden dan niet klopt? Vaste test ons woorden, vaste zuivert ons, want wij maken onszelf zo snel wijs dat wij die supergelovige afhankelijke mensen zijn, maar zo vaak zijn we dat niet. En we leven in genade, dat is niet erg. Maar laat jezelf testen, laat jezelf groeien. Dat is wat Paulus ook doet, een schitterend gedeelte. Paulus omschrijft hoe hij in het leven staat en hoe hij vecht om steeds een mooier christen te worden. Weet u niet dat van al de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Er is maar één iemand die een gouden medaille krijgt. Jullie hebben het gezien met de Olympische Spelen weer. Ren als atleet, als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijk erekrans, voor een stomme gouden medaille. Wij echter, wij doen het voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaan. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen. Om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Schitterend inkijkje in Paulus zijn hart. Hij zegt, ik ben een atleet. En ik vecht in mijn leven. Om steeds beter te rennen. Om eerste te komen. En daar ga ik volledig voor. En ja, daarom vast ik soms. Om te ontdekken wat mijn zondes zijn. Om te ontdekken welke dingen ik niet kan loslaten. Want weet je, de gevaarlijke dingen in deze wereld is niet pornografie, gruwelijke moorden, al die dingen. Dat zijn niet echte gevaarlijke dingen die ons van God weghoudt. Weet je wat ons van God weghoudt? Jezus vertelt er een gelijkenis over. Er is een hele grote feestmaaltijd. En Jezus stuurt al zijn boodschappers uit. En die komen bij de mensen. En de mensen zeggen, nee, we komen niet. En waarom komen ze niet? De een heeft een stuk land gekocht. Werken. De ander heeft een vrouw net. Een vrouw. En weer een ander, dat ben ik even kwijt nu. Volgens mij een os, die heeft een os gekocht. In onze tijd een tractor. En die wil eerst een tractor, zeg maar, gaan bewerken. Het zijn gewone dingen. De gewone dingen van elke dag die ons weghoudt van God. Eten is niet verkeerd, drinken is niet verkeerd, vrolijk zijn, wijn drinken enzovoort. Niets verkeerd in al die dingen. Maar zo makkelijk wordt al die dingen een doel op zichzelf. Wordt werk, wordt carrière, wordt gemak. Ga maar door, een doel. En daarom dus vasten. Test jezelf. En ja, je wordt er gelukkig van. Je wordt er gelukkig van. Dat is het laatste. Je wordt er. Door te vasten word je, dood je je verlangens en word je een gelukkig mens. Wij sporten. Wij weten allemaal dat sporten gezond is. Daarom doen we dat. We weten. Het is niet altijd leuk. Het is niet altijd makkelijk. Maar je wordt er een gelukkiger en beter mens van. Althans, we doen het niet allemaal, maar we weten wel dat het waar is. En zo is het ook met vasten. Het is niet altijd makkelijk, het is niet altijd leuk. Maar je zult dichter bij God komen. Ik sluit af. Toen ik deze preek begon, had ik echt helemaal niets met vasten. Ik ben ondertussen overtuigd van de waarde van vasten. Dat het niet voor niets is dat christenen van alle tijden dit gedaan hebben. Niet voor niets is dat een Bijbel telkens terugkomt. Ik denk dat het voor zaamslag heel goed kan zijn. Juist die afhankelijkheid. Om afhankelijkheid te leren. Want weet je wat zaamslag zijn kracht is? Daden. Hebben we een probleem? Wat doen we? Stel een commissie aan. Daden. Doen. Doen. En soms zou het heel goed zijn in ons eigen leven om te zeggen, goed, ik laat het. Ik ga mijn afhankelijkheid voelen en merken. Ik ben overtuigd dat vasten voor zaamslag heel goed kan zijn, juist om dat verlangen. Merk weer dat jij verlangt naar God. Ik merk bij mijn jongeren op catechese hoe hun leven vol is met eindeloze media, eindeloze indrukken en er is geen plaats, er is geen ruimte voor God over. Dat merk ik in mijn eigen leven ook zo vaak. Ga weer die verlangen voelen. Maak ruimte om die onrust in jou te voelen en naar God te gaan en te zeggen, Heere God, vul mij. Vul mij. Want ik verlang als een hert. En ja, zaamslag kan ook groeien in heiliging. We kunnen groeien en als die atleet steeds beter rennen, mooier worden. Door te oefenen. Dus laten we gaan vasten. En Jezus zegt, doe het in geheim. Dus van deze preek zal ik nooit weten of er een resultaat is. Doe het in geheim. En of ik het doe of niet, is ook geheim. Maar ik hoop dat je iets hiervan vasthoudt. Het is een middel, een tool die God aanreikt. en die in de geschiedenis wonderen gewerkt heeft. Amen.